Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij het programma Andere Tijden. U hoorde zojuist het blazen van de shofar. De shofar herinnert aan de ram die werd geofferd door Abraham in Exodus 19, vers 16. Lezen we dat toen de Torah door God aan Mozes gegeven werd op de Sinaï, te midden van de bliksemschichten en donderslagen, een luid geschal van de shofar klonk. Daardoor beefde het volk van ontzag. Duizenden jaren geleden werd de shofar gebruikt om de aandacht op te roepen, bijvoorbeeld bij het uitbreken van een oorlog. Maar als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapene met hem brengen. Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. Beste luisteraars, we leven wereldwijd in bijzondere tijden, hoe we die ook inschatten. We mogen uitzien naar andere tijden. De tijd dat de Heer zelf met een bevelend roeper, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God neerdalen zal. Van de hemel. Vandaar de titel van dit programma. Andere tijden. In deze achtste uitzending denken we na over de ontwikkeling rond de Shabbat en de zondag. De eerste aanduiding voor het vieren van de eerste dag van de week wordt gegeven door Barnabas rond 130 na Christus. Hij zette zich fel af tegen, zoals hij dat noemde, Joodse praktijken, zoals het vieren van de Shabbat, omdat deze volgens hem zijn functie had verloren. De christenen vierden volgens hem de achtste dag, waarop onder andere de opstanding werd herdacht. Justinus, de martelaar, omschreef omstreeks dezezelfde tijd dat christenen op de eerste dag bij elkaar kwamen omdat God op die dag het geordende heelal geschapen had en ook vanwege de opstanding. Hij noemt deze dag afwisselend achtste dag, eerste dag of zondag. Waarom vonden de christenen aan het begin van de tweede eeuw allerlei zaken zoals het vieren van de Shabbat plotseling Joods? En werd er zo negatief over gesproken? Om deze vraag te beantwoorden is het nodig meer te weten over de tijd waarin deze ideeën postvatten. Tussen 66 en 135 na Christus waren er grote Joodse opstanden tegen de Romeinse gezag. In 70 na Christus werd Jeruzalem door de Romeinen verwoest, maar ook op andere plaatsen vielen er veel Joodse slachtoffers. Tussen de 1 en maar liefst 2 miljoen Joden vonden de dood. Jood zijn was in die tijd van de Joodse opstanden bepaald geen pre. Christenen die in deze tijd het christendom aantrekkelijk voor wilden stellen aan de Romeinse overheid, deden er daarom alles aan om het onderscheid tussen Joden en christenen aan te tonen. Het is aannemelijk dat de groep christenen in die tijd bestond uit zowel Joden als niet-Joden. De niet-Joodse christenen voelden zich minder verwant met het Oud-Testamentische geboden, die voor de Joodse christenen echter een belangrijk onderdeel vormde voor hun geloof en cultuur. Dit gaf aanleiding tot discussies over religieuze gebruiken, zoals de Shabbatviering. Het christelijke, en let op de aanhalingstekens, denker Marcion, die in het begin van de tweede eeuw na Christus leefde, fungeerde als sleutelfiguur in de ontwikkeling van ideeën die tegen het Jodendom en de Torah ingingen. Hij werd uiteindelijk als ketter uit de orthodoxe kerk gezet, maar zijn gedachtegoed raakte wijdverbreid. Hij zag een scherpe tegenstelling tussen de tijd van het Oude of Eerste Testament en die van het Nieuwe of Tweede Testament. Hij stelde dat de wet sinds de komst van Christus overbodig was geworden. Volgens hem was de God van het Oude Testament een slechte, misleidende God die onhaalbare wetten verordend had en de mensen zo een ondraaglijk juk opgelegd had. Christus was volgens hem gezonden door een hogere God die volkomen onkenbaar was. De Joden waren door de lagere God uitverkoren en wilden Christus niet erkennen. De verwerping van de God uit het Oude Testament, het volk Israël en de geboden ging bij Marcion hand in hand. De orthodoxe kerk geloofde niet dat de God van het Oude Testament een slechte God was, maar sommige geboden waren inderdaad wel erg lastig, waaronder het Sabbatsgebod. Men koos voor de volgende oplossing. De goede God van het Oude Testament had ook slechte geboden gegeven als straf voor Israël, omdat het volk steeds van God was afgeweken. Met deze oplossing kon men een deel van de geboden, de algemene geboden, overeind houden als nuttig en de rest, de Joodse geboden, afschrijven. De Shabbat die viel in de laatste categorie. In de loop van de tweede eeuw ging de zondag, als dag gewijd aan de zon, steeds vaker de plaats innemen van de dag die gewijd was aan Saturnus, de zaterdag. Ook bij christenen ging de zondag een steeds grotere rol spelen dan de zaterdag. Tijdens het bestrijden van de zonnecultus namen de christenen veel elementen van deze heidense godsdienst over in de eigen leer. Jezus' dood en opstanding konden mooi vergeleken worden met het ondergaan en weer opkomen van de zon. De geboortedag van Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon, op 25 december, werd vanaf de 4e eeuw ook de dag waarop de christenen de geboorte van Jezus gingen vieren. Waarschijnlijk in een poging om te voorkomen dat gemeenteleden mee gingen doen met de festiviteiten van Sol Invictus. Toen de christenen zich afzetten tegen de Sabbat, vormde de zondag om deze redenen een geschikt alternatief, zo dachten ze. Zo beantwoordde de overgang van de Sabbat naar zondag precies aan het doel dat christenen in de tweede eeuw hadden. Zich afscheiden van alles wat Joods was en zich drempelverlagend opstellen tegenover de heidenen, zodat zij sneller geneigd zouden zijn om het christendom te aanvaarden.
Come on,
Eerst werd de zondag nog niet als Shabbat, als rustdag gezien. Pas in 321 na Christus besloot de Constantijn de Grote om van de zondag een officiële vrije dag te maken. Kerkleiders legden vervolgens de vrijheid van hun gemeenteleden aan banden, omdat ze bang waren dat er te veel niet-christelijk vermaak gezocht zou worden. Rust en toewijding aan God werden een religieuze verplichting. En zo werd de zondag steeds vaker gezien als de christelijke Shabbat. En de zondagsrust als het onderhouden van het vierde gebod. Terwijl de nieuwe band tussen de kerk en staat voor de christianisering van het openbare leven slechts weinig betekend heeft, betekende ze een zware verzoeking voor de kerk zelf, die me al te gretig het oppertoezicht van de keizer in haar eigen zaken erkende in ruil voor gunst en aanzien. Macht. Vroeger was het christen worden een daad van moed. En nu werd het voor velen een zaak van berekening. De weg naar eer en hoge ambten ging niet meer langs de keizer altaar, maar langs het doopvont. De kerk wilde de stroom van nieuwe leden niet weigeren, maar ze kon hen ook niet opslag bekeren. Integendeel, wanneer de wereld kerks wordt, betekent dit dat de kerk werelds wordt. Sinds 313 staan de kerkdeuren wijd open voor de natuurlijke heidense levensbeseffen en hun uitdrukkingsvormen, die nu christelijk vermomd blijven voortleven. Het minste is nog de pracht en praal die zich steeds breder maakt, ook in het officiële leven van de kerk. Luxueuze ambtskleding, kaarsen, wierook, weidse architectuur, plechtige processies. Erger is de grof realistische wijze waarop de heilige voorwerpen, vooral de sacramenten, worden beschouwd. Dit heidendom was al ouder in de kerk, maar woekerde nu steeds verder door. En vooral nu begint de verering van de heiligen, engelen en Maria, van beelden en reliquieën. Ook hier bood het verleden wel aanknoping, maar de onbijbelse grensoverschrijding wordt nu pas ten volle zichtbaar. De gedoopte heiden heeft zijn vele goden voor dit en voor dat verloren. Maar in de kerk krijgt hij ze terug, in de vorm van heiligen en engelen. Zijn verering van beelden en heilige voorwerpen kan hij daar in iets andere vorm voortzetten. De feestdagen van de oude goden en helden blijven bestaan, maar worden nu aan heiligen gewijd. De verering van vrouwelijke godheden wordt op Maria overgedragen. En naast het feit dat zij de moeder Gods mag heten en daarin de reddende antipode van Eva schijnt, zoals Christus met Adam is, zo heeft het erotische sentiment van de Astarte en Venusdienst haar verering spoedig tot hoge bloei gebracht. Alles tezamen genomen heeft de verbroedering van kerk en wereld de laatste zich krachtiger getoond dan de eerste. Een ander gevolg was dat naast de openbare kerkelijke boete, die onder de nieuwe omstandigheden praktisch een publieke vernedering werd, nu de private biecht opkwam en de boete langzaamaan verdrong. De biecht kan uiteraard een veel breder terrein bestrijken en veel dieper werken dan de boete. De kerk moest de steun van de staat worden. Daartoe was een krachtige kerkelijke leiding nodig. En zoiets bestond tot nu toe nauwelijks. Alle bisschoppen hadden in het beginsel even groot gezag. Nu plaatst de keizer zich aan het hoofd als de hoogste rechter en wetgever. Voor beslissingen die de gehele kerk raken, roept hij uit alle delen van het Rijk het Oecumenisch Concilie samen. Constantijn heeft dat in 325 voor het eerst gedaan. De keizer zorgde voor het uitvoeren van de besluiten. Ook de provinciale synoden kregen in deze nieuwe situatie steeds meer de allures van hogere besturen in plaats van meerdere vergaderingen zoals ze tot nu toe waren. De oude kerk was een geestelijke eenheid van gelijke gemeenten en bisschoppen. De staatskerk wordt nu een centraal georganiseerd rechtsinstituut. Natuurlijk ging alles niet ineens. Maar het was voor de bisschop van Rome een goede tijd om in het westen zijn gezag te verstevigen. En in het oosten gingen de patriarchen van de grote steden steeds meer als hoogste kerkleiders zich gedragen. De dogmatische strijd uit deze eeuwen is voor een groot deel een concurrentiestrijd geweest tussen de patriarchen van Constantinopel en Alexandrië. Christelijke asceten die zich bijzondere lasten oplegden, letterlijk vervulling van Jezus' eisen over de navolging, zijn er altijd geweest. Maar het was meer een individueel verschijnsel. En zulke mensen bleven in de gemeente. Pas omstreeks 300 komt in Egypte het verschijnsel op van de eremieten of anachoreten, de kluizenaars, zoals de beroemde Antonius, die in de woestijn de verleidingen van de wereld ontvluchtte. Zo ontstonden in Egypte de kloosters. De nieuwe vorm van de christelijke ascese breidde zich in het oosten zeer snel uit, en sinds 370 ook in het westen. De kloosterbewoners doen afstand van luxe, bezit en huwelijk, om door een leven van vasten en onthouden zich beter te kunnen wijden aan gebed, godsdienstoefening en schriftstudie. Betekende dit oorspronkelijk een vlucht uit de wereld? Lang is dat zo niet gebleven. De band tussen kerk en klooster werd steeds nauwer aangehaald. Het voorbeeld van de monniken en nonnen leidde vaak tot verdieping van de volksvroomheid. Er zit ook echter een andere kant aan. In de meer beschouwelijke Oosterse kerk heeft het monnikenleven zijn heidense wortel nooit verloochend. Ze gaat uit van de tegenstelling tussen lichaam en geest, van een onbijbels dualisme. Daarom is er niet het leven van het geloof, maar de van het geschapen leven afgewende mystiek en speculatie voor haar de hoogste vroomheidsvorm. In het Westen daarentegen is het monnikendom onlosmakelijk verbonden met de gedachte dat deze bijzondere toewijding een bijzondere verdienstelijkheid meebrengt. Door deze verdienstenleer wordt alle monnikenwerk een verijdeling van het kruis van de Messias. Zo wordt de zonde veruitwendigd en daartegenover in eigen werk tevreden met God gezocht. Luther, die zijn zondige aard van de maatstaf van de Bijbel had leren meten, moest door monnikenleven wel tot vertwijfeling komen. Ook is dit zogenaamde hogere leven vaak in zijn tegendeel omgeslagen, tot een leven van luiheid, zatheid en onkuisheid. Tot zover deze aflevering. Een volgende keer willen we nadenken over de ontwikkeling van het avondmaal. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel chai. 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 Od Avinu chai. Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem. Shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace.
peace of Jerusalem, Jerusalem shall live in peace. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom. Shabbat, shalom.